Maar komt dat omdat we een goed beleid hebben? Of komt dat omdat die criteria... hoe zijn die criteria eigenlijk vastgesteld door dat Rijk?
Ja, voor dit betreffende fonds kwamen wij niet voor een aanmerking. Dat heeft u misschien ook in de presentatie kunnen zien. In 15, 16 en 17 hadden wij nog geen tekort. En het fonds was echt bedoeld voor de gemeentes die tekorten hadden. Daarnaast hadden ze ook een drempelbedrag van 40 euro per inwoner. Dus dat zou al betekenen dat we meer dan 1 miljoen in tekort moesten hebben voordat we een aanmerking zouden komen. Dus vandaar was dat voor ons niet aan de orde. Ja, het is alleen even de vraag van gaat het Rijk in de toekomst wellicht ook met zulke fondsen werken of een andere systematiek? Ja, dat is natuurlijk nu op dit moment nog niet helder.
John Bussing, Progressief Stijn. Een aantal vragen zijn eigenlijk voor mij al beantwoord. Ik maak me wel inderdaad wat zorgen rondom die reserves. Dat betekent toch dat we een behoorlijk risico lopen als gemeente, denk ik, na verloop van tijd, als we dat niet goed in kaart hebben gebracht. Dus er ligt een hele uitdaging, dat heb ik begrepen. Wat mij ook wat zorgen baart, dat is de jeugd. Ik zie dat het aantal, problematieken toeneemt. En ik vraag me dus af of we dat als gemeente wel helemaal in kaart hebben, wat daar gaande is en hoe dat in het verdere verloop, wat dat van ons verwacht. Hoe we daarop moeten gaan sturen en hoe we kunnen ingrijpen daarin. En een derde vraag was meer inhoudelijk. De systematiek van de provincie. Hebben we daar zelf iets in te brengen? Of ligt dat helemaal vast aan een aantal reglementen, noem maar op, regels die er zijn? Hebben we daar zelf totaal geen invloed op?
Nou, op de vraag van de provincie, nee, daar hebben we geen invloed op. Want het is gewoon echt wet en regelgeving conform de systematiek van BBV. En daar horen wij en iedereen trouwens in dit land als gemeente zijnde zich aan te houden.
Ja, en u stelde een vraag over de jeugdkosten, dat u zich daar zorgen over maakt en of we dat in zicht hebben. Ja, wat we eigenlijk zien is dat landelijk meer jeugdige zorg aangeboden krijgen. En dat het ook te maken heeft met een eerdere signalering. Maar de beheersmaatregelen zullen dan moeten zien of we daar een grip op kunnen krijgen. Ik weet niet of misschien de wethouder daar nog een aanvulling op
heeft. Ja, misschien wel, voorzitter. Want de geluiden, als het mag, de geluiden die wij her en daar horen, is dat waar je op een vroegtijdig stadium, met name in de jeugdproblematiek, investeert. Ik heb vandaag nog weer bij de algemene bestuursvergadering van de GGD datzelfde geluid gehoord overigens. Hoe meer je daarop investeert, hoe meer dat ook bezuinigt naar de toekomst toe. En dat geeft alleen maar voordeeleffecten. Dus we moeten vooral naar die voorkant toe, zowel in preventieve zin, wat er net gezegd is, ook maar ook naar die jeugd toe, om daar zoveel mogelijk te investeren. Dus dat levert uiteindelijk in zorg budgetbesparingen weer geld op.
Niemand, SB. De meeste vragen zijn in de presentatie die ik had stopstaan beantwoord, maar ik heb nog een vraag betreft schulphulpverlening. Dat wordt altijd meer en meer. Is dat typisch voor Stijn of is dat bij de omliggende gemeente ook van doen, dat die schulphulpverlening te fors wordt?
Kan ik op dit moment niet beantwoorden. Ben ik even overvraagd. Ik denk dat we daar even op terug moeten komen of misschien de wethouder.
Ja, het blijkt in elk geval voor Stijn dat we daar en meer op ingezet hebben. Dus dat via vroegsignalering daar steeds meer op gereageerd wordt, laat ik het zo even zeggen. Volgens mij is het wel een trend die we ook in de regio en misschien wel landelijk kunnen waarnemen. Maar ik ga dat voor de zekerheid even voor u navragen. Maar ik denk dat we zeker mogen spreken van een trend in dit verband, niet alleen bij Stijn dit het geval is. Maar we zoeken het voor de zekerheid even na. Kunnen we misschien nog met wat gegevens komen ook.
Dank u.
Ja, in zijn algemeenheid waren de stukken duidelijk. Ik zou willen vragen om in elk geval de balken zoals die in de presentatie zijn gekomen, met de cijfers daartussen, is het heel moeilijk te lezen. Zet ze dan onder lasten en baten in de jaren, dan is dat beter. Ik denk dat voor de presentatie het ook goed is dat we, als we de nieuwe cijfers gaan krijgen in het eerste kwartaal op basis van de nieuwe opzet, dat het verstandig zou zijn om daar de cijfers van het voorgaande jaar van hetzelfde kwartaal naast te zetten. Dan hebben we meteen al wat vergelijkingsmateriaal om ontwikkelingen en trends te zien. Ik zag een stuk over de WMO nieuw. Wat ik daar graag van zou willen weten is, daar hebben we dus over, dat is ook het overgrote deel, wat naar die reserve toe gestort wordt, tot nog toe moet ik zeggen. Dat heeft te maken niet alleen met WMO nieuw, maar dat heeft ook te maken met WMO oud. We kregen voorheen nog de integratieuitkering in het kader van de WMO oud systeem. En ook daar bleef geld over. En nu hebben we dus een geïntegreerde uitkering van de WMO. En u hebt tot 2018 laten zien, het zou leuk geweest zijn, althans voor mijn beeld, als u daar de prognoses zoals u die nu heeft voor 2019 al eens naast had gezet, dan zou je ook kunnen zien dat de lijnen iets anders zich gaan bewegen. Want u heeft nou het moment dat we nog niet te maken hebben met een forse druk op de begroting van de gemeente in verband met de eigen bijdrage, et cetera. En mijn laatste opmerking is, dat is me niet duidelijk, dat is me ook niet duidelijk geworden, is dat we in het kader van WMO-ondersteuning, dan heb ik het over rolstoelen, liften, woningaanpassingen enzovoorts, daar activeren wij schijnbaar de kosten van. Betalen dat niet in, ja, betalen dat natuurlijk, maar wij activeren die kennelijk in de begroting. Daar had ik graag een overzicht van. Wat wij op dit moment aan investeringen hebben en hoe op dit moment die zogenaamde eigen bijdrageregeling die er nu is, wordt daarvan gesaldeerd. Want uiteindelijk schrijf je daarop af, althans krijg je middelen binnen. Je brengt een lift aan bij iemand van, ik noem maar wat, 10.000 euro. Die wordt dus kennelijk geactiveerd in het kader van die WMO. Want, en vervolgens wordt er een eigen bijdrage gegeven. Voorheen was er een eigen bijdrage naar basis van inkomen en vermogen. Dat kon een vrij hoge bijdrage zijn voor sommige mensen. Dat gaat dus nu veranderen. Dat betekent dat je daar ook forse veranderingen krijgt in de dekkingsproblematiek. En misschien moet je nadenken over de vraag, ik geef de suggestie maar mee, om misschien dat investeringsprogramma in relatie tot die eigen bijdrageregeling misschien een keer versneld af te schrijven. Is dat duidelijk?
Ik zal even de eerste vraag nemen. Die ging over dat u het fijn had gevonden als de begroting 2019 er ook naast had gestaan. We hebben er eigenlijk bewust voor gekozen om dat niet te doen, omdat we hebben de realisatiecijfers laten zien. Dus dat is eigenlijk echt de cijfers die al definitief zijn. Dan hebben we de prognose ernaast, daar kunnen we ook al enige zekerheid over zeggen. Maar als we 19, dan gaan we de begrote bedragen, dan ga je eigenlijk een beetje appels met peren vergelijken. En we hebben juist gepoogd om een trendontwikkeling te laten zien. En we gaan in 2019 een traject starten en dan gaan we die begrote bedragen ook echt onder de loep nemen. En goed, en dan zullen we wel echt een meerjarig perspectief kunnen laten zien. Dan was er nog een tweede vraag over of we de bedragen rondom de woningaanpassingen activeren. Mij is dat niet bekend, want wij nemen die lasten gewoon in één keer. Wij doen dat niet als investeringskrediet in de begroting opnemen.
Ik vraag dat omdat in het verleden waren mensen die een aantal jaren een lift hadden gehad. En die dan vroegen om die lift over te nemen. En die kregen dan van die verhalen van, die lift, daar staat nog een investeringsbedrag van 6.000 of 7.000 euro op de rekening. Dan denk je bij mij, hoe is dat nou mogelijk? Maar kunt u dan, als u het niet activeert, kunt u dan wel aangeven wat u daar in de afgelopen 3 jaar aan heeft uitgegeven? Aan die voorzieningen?
Uiteraard.
Want u betaalt ze dus meteen ten laste van de exploitatie, begrijp ik.
Ja.
En u activeert ze niet?
Nee. Ja. Nee. Want goed. Er is natuurlijk ook een activeringsdrempel. Dus wat van welk moment je dan ook een bedrag gaat activeren. Maar de bedragen worden niet geactiveerd voor woningaanpassingen. Nee. Ja, maar we kunnen inderdaad dat laten zien wat we de afgelopen 3 jaar daaraan hebben.
En het WMO oud-nieuw?
Dat kan ook, ja. Ja. Want u vroeg daar ook voor een overzicht, hè? Ja, komt in orde.
Wethouder, ik zag u nog een schijnbeweging maken.
Ja, ik had nog een vraag. Het gaat niet zozeer over deze presentatie, maar wel over de kwartaalrapportages. We geven mij bij parkeerkaarten staat dat er een aantal aanvragen zijn afgewezen, terwijl er wel een medisch advies was. En toen vroeg ik me af, hoe is dat mogelijk, terwijl er wel aanvragen zijn toegekend zonder medisch advies en dus afgewezen met medisch advies? Ja, in de kwartaalrapportages, ja. Dat zei ik ook net erbij.
Ja, goed, dit is een inhoudelijke vraag. Ja. We zullen de vraag aannemen en ja, we zullen daarop terugkomen.
Ja, ik heb dat even doorgenomen. Naar aanleiding van deze presentatie heb ik de kwartaalrapportages even doorgekeken. En, ja, toen viel me dat op. Ik dacht dat wil ik
ook. Voldoende bevraagd. Dan danken we met name mevrouw Aerts voor haar bijzonder heldere presentatie. Niets ten nadele van de twee heren die ook antwoorden hebben gegeven. Maar het was een helder verhaal. Dank u wel. Wethouder Van Wingerde is ziek gemeld. Ze zal door de supersub Ummels worden vervangen. Ja. U ziet dadelijk naar beneden komen de heer Van Beers, de manager van het centrum, en de heer Marcel van Kasteren, de ondernemersadviseur. De heer Van Beers die zal de aftrap doen en daarna zal de heer Van Kasteren het verhaal overnemen. Als u uw posities inneemt, dan kunnen zij in vliegende vaart beginnen.
Ja, voorzitter, dank je wel. De heren zijn aanwezig. Ja. Zoals gezegd, ik vervang vanavond voor u wethouder Wingelaar, die wegens ziekte helaas verstek moet laten gaan. Desalniettemin een prachtig stukje wat hier zo meteen gepresenteerd gaat worden. Het betreft het startercentrum. Wij als Stijn werken met hun samen en het is wellicht verstandig om de heren Harry van Beers en Marcel van Kasteren eens te laten uitleggen van wat is dat nou zo'n startercentrum, wat doen zij en waarom is dat van belang voor ons als gemeente Stijn. Ik denk ook niet dat ik veel meer daaraan hoef te vertellen. Ik denk dat ik vooral het woord zal laten aan de heren. Dank u.
Beers.
Ja, dank u wel, voorzitter. De presentatie zal verzorgd worden naast mij, ook door Marcel van Kasteren. Ik ben in functie als coördinator-manager bij het Startercentrum Limburg. Dat doe ik iets meer dan 1 dag in de week. Dus een part-time functie. Marcel werkt daar fulltime en we hebben nog 1 andere ondernemers geadviseerd. Plaatje zullen die dadelijk ook nog wel te zien krijgen. Dat is Ger Smit. En de rest van de tijd, even daar een verduidelijking en voor de volledigheid, mag ik directeur zijn bij het abdijcomplex Rolduc in Kerkrade. Ik ga iets vertellen een beetje over de geschiedenis van het startercentrum en over de werkwijze, wat wij doen en wat ons bereik is, voor wie wij het doen. En vervolgens zal Marcel van Kasteren wat meer inzoomen, maar ook op de cijfers van de westelijke Mijnstreek en in het bijzonder van de gemeente Stijn. Hier moet ik drukken, ja, links. Links. Oké, goed. Nou, ons werkgebied dat is blauw aangegeven. Er staat een foutje op deze kaart, moet ik nog vermelden. U ziet dat de gemeente Onderbanken rood gekleurd is. Maar de gemeente Onderbanken heeft me 14 dagen laten weten dat ze wel meedoen. En alsnog de bijdrage voor 2018 betaald hebben. In Midden-Limburg zijn met name de gemeente Roermond en de gemeente Leudal actief. Noord-Limburg ziet u en ook gedeelte van Midden-Limburg is rood gekleurd. Is ook historisch verklaarbaar omdat het ooit allemaal begonnen is bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg en de Stichting Werkgelegenheidsprojecten die in Heerlen gehuisvest was. Het is begonnen in 1995 En toen zijn alle Zuid-Limburgse gemeenten hebben toen meegedaan met de toenmalige Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Vanaf 2008 kenden wij de Kamer van Koophandel Limburg. Toen is ook in Noord-Limburg toch activiteit ontplooit. Alleen vanwege de ontstaansgeschiedenis hebben gemeenten daar eigenlijk nooit zo echt geparticipeerd. Later zijn er wel Roermond en Leudal uiteindelijk zijn we geslaagd om die erbij te betrekken. Overigens doen wij ook wel wat werkzaamheden voor die gemeenten die niet deelnemen en bijdragen aan het startercentrum. En daar zal ik dadelijk nog wel iets over vertellen. Nou, het was onderdeel van de Kamer van Koophandel. Er waren ook mensen die werkzaam waren bij de Kamer van Koophandel gedetacheerd bij het startercentrum. Dat heeft tot 2014 geduurd. Er waren toen meer dan 10 mensen werkzaam alleen voor het startercentrum. Een groot gedeelte was in dienst van de Kamer van Koophandel en die ging met de fusie mee over. Hè. Dus één landelijke Kamer van Koophandel geworden. En de mensen die rechtstreeks bij de stichting zaten, daar zijn er 2 van overgebleven. Dat zijn de beide ondernemersadviseurs. En ik ben toen gevraagd om te kijken of het toch levensvatbaar te maken is. En in 2014 ben ik met die opdracht ook aan de slag gegaan. En dat is ook gelukt. Inmiddels zijn er dus 2,3 FTE die het startercentrum in totaal vormen. Kamer van Koophandel onderhouden we nog wel een goede relatie mee. Die doet ook het een en ander aan startersbeleid, want dat wordt wel vaker gevraagd. Maar het is met name allemaal gedigitaliseerd. Geen persoonlijke gesprekken en steeds minder bijeenkomsten met mensen in de zaal voor starters. Heel af en toe nog wel startersdagen, maar ook daar zal ik dadelijk nog wel iets over vertellen. Nou, Kamer van Koophandel is er nog wel in Limburg. Alleen een front office, dat is in Roermond. En ook die staat wel enigszins onder druk, moet ik zeggen. Want er is discussie over gaande of die wel gehandhaafd moet blijven. Nou, wat doet het startercentrum anno nu? Wij zijn eigenlijk aan de basis van de startersinfrastructuur hier in Limburg. Mensen die zich willen oriënteren om te starten als ondernemer, die kunnen bij ons informatie inwinnen. Ik kom dadelijk bij die taken daar nog wel ook op terug. Daar hebben wij een belangrijke taak in. En een grote doelgroep voor ons, dat zijn uitkeringsgerechtigden. En dat maakt het voor de gemeente ook erg interessant om deel te nemen aan dat startercentrum. Wat moet je daarvoor betalen? 38 cent per inwoner. Dat tarief dat gold al vanaf 2003. Vanaf volgend jaar is dat verhoogd naar 43 cent. Is ook nooit geïndexeerd geweest. En je moet zich ook voorstellen dat het in het verleden zo was dat wij konden meeliften met de Kamer van Koophandel. Die deed de personeelszaken. Daar stond de computerserver. Die regelde waar wij konden zitten. De huur van de gebouwen, et cetera. Nou, dat is nu allemaal in die kleine stichting terechtgekomen die de stichting Startercentrum is. Zelfs het briefpapier en dat soort zaken maakten we vroeger altijd gebruik van de Kamer van Koophandel. Dus dat is wat dat betreft wel een radicale verandering. Over de gemeente heb ik al iets gezegd. Er zijn gemeenten die betalen niet. Mogen die mensen die daar wonen dan ook geen gebruik maken van de diensten van het startercentrum? Nou, dat antwoord dat is zo dat die daar wel gebruik van kunnen maken, maar dat is dan wel beperkt. Je moet zich dat zo voorstellen. Wij hebben ook convenanten en werken samen met het UWV. Bijvoorbeeld bijeenkomsten over starten vanuit de WW. Nou, die gelden dan ook voor mensen die in de WW zitten en die niet in een van die deelnemende gemeenten wonen. Die mogen aan zo'n seminar deelnemen. Hebben die nou een plan om ondernemer te worden? Ja, dan moeten ze een ondernemersplan maken. Dan kunnen zij geen gebruik maken van individuele adviesgesprekken. Zo'n adviesgesprek, daar zit behoorlijk wat tijd in zitten. Die dienstverlening krijgen zij wel niet. Dat maakt met name het verschil tussen gemeentes die deelnemen en gemeentes die niet deelnemen. Nou, buiten die bijdrage die wij van de gemeente krijgen, doen we ook alle moeite om projectbijdrage te krijgen. Ze hebben behoorlijk wat geld gekregen van de provincie een paar maal. Maar dat was voor een project met name gericht op mensen die 45 jaar of ouder waren en die aan de kant stonden, geen werk hadden. Nou, en daar hebben wij een apart programma voor ontwikkeld, ook samen met een trainingsbureau. Intensieve begeleiding van die mensen, intensieve training ook. En op die manier zijn toch meer dan 150 mensen in het kader van dat programma gestart als zelfstandig ondernemer. En ook nu kijken wij waar mogelijkheden zijn voor projectsubsidie. Om eens een voorbeeld te noemen. In Heerlen hebben wij ook geld gekregen om te kunnen besteden om ondernemers te begeleiden en voor coaching. En wij kijken ook wat wij kunnen doen om leegstaande winkels samen bijvoorbeeld met Streetwise om die te kunnen invullen. Daar richten wij ons werk op. En ook nu hebben wij een aantal vouchers gekregen van het UWV die wij inzetten voor een programma om mensen naar het zelfstandig ondernemerschap te begeleiden. Nou, dit zijn de mensen die samen het startercentrum vormen. Marcel van Kaster is hier en die ander, dat is Ger Smit. Taken zijn enigszins verdeeld, er liggen wat accenten. Marcel van Kasteren werkt met name voor Maastricht en Heuveland en voor de westelijke Mijnstreek. Gert Smit doet dat voor Parkstad en Midden-Limburg. Maar de lijnen zijn niet zo scherp, ook over en weer worden taken overgenomen. Nou, hoe zit